Goedemorgen gemeenteleden en gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Een gecombineerde dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerk hier in Eindhoven. Mijn naam is Jan Dor en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Dominee Aart van der Maren zal de dienst leiden. Er is vandaag een 2-in-1 dienst en dat betekent dat na deze dienst er koffie en fris is in het Schoots kwartier en 11:15 de tweede dienst in dit gebouw begint. De bijbellezingen in deze dienst zijn uit het boek Spreuken, hoofdstuk 6, vers 6 tot 9, uit het boek Prediker, hoofdstuk 4, vers 1 tot 6, en uit het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 11, vers 28 tot 30. De collecte in deze dienst is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Voor kinderen uit groep 1 tot en met 6 van de basisschool is er een kindernevendienst en de predikant zal aangeven wanneer zij naar hun eigen dienst kunnen gaan. De bloemen worden vanavond als goed voor ons allen bezorgd bij broeder Wim Postuma. Nog een aantal mededelingen. Zoals vorige week meegedeeld heeft dominee Richard Vervoren het beroep wat op hem gedaan is, uit de Nederlandse Gereformeerde Kerk van Heer de Epe aangenomen. Dominee Richard Vervoren zal per 1 december starten met zijn werk in de nieuwe gemeente. En dat betekent dat hij, zoals zich nu laat aanzien, tot 1 december in onze gemeente, de Nederlandse Gereformeerde Kerk, gewoon zijn werk zal blijven doen. Dus u kunt op hem een beroep doen. Dominee van der Maren zal vanwege zijn vakantie de komende 4 weken geen spreekuur houden. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus, die het licht van de wereld is. Daarna is er een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze Heer. En daarna zingen we op Psalm 122 vers 1, gevolgd vers 1 en 2, gevolgd door het Klein Gloria. We zingen nu Psalm 121, vers 1 en 2.
dan moet ik het ding natuurlijk wel aanzetten. Wij zingen tot lof van onze God op deze prachtige zondagmorgen gezang 479, vers 1, 3 en 4. Het is een merkwaardig spanningsveld soms. Mooie van deze dag met de zon die uitbundig schijnt. En tegelijkertijd het besef dat we in de tijd leven en dat deze tijd ook voortgestuurd wordt naar het einde, naar Gods toekomst toe. En daarom willen we ook luisteren naar een aansporing voor nieuw leven, om dat leven naar de toekomst te leven. 1 Petrus 4 vanaf vers 7. En we zingen daarna Psalm 119, vers 64 en 65. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken, om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
Thank you.
We hebben ook kinderen in de kerk en die gaan nu naar de kindernevendienst. We wensen jullie jongens en meisjes ook een hele goede en leerzame morgen toe. En misschien dat Fred nog een klein tuintje wil doen. Zullen wij met elkaar bidden om een zegen over deze dienst? Heere onze God, heel hartelijk dank voor deze dag die we uit uw hand ontvangen. Stralende zomerdag. We danken u dat het wat beter weer wordt. En we danken u dat we hier elkaar kunnen ontmoeten als twee gemeenten. En we danken u dat we u mogen ontmoeten, dat u zich laat ontmoeten, dat u er wilt zijn in deze dienst, met uw woord, met uw geest. We danken u dat u een trouwe God bent. Als we eerlijk zijn, dan zijn we soms zo bezig dat we wel eens denken, hoe kan God nog met mij te maken hebben? Maar we danken u dat u er wilt zijn voor ons mensen. Dat dat uw diepste verlangen is. Om ons aan u te verbinden. En aan elkaar. Om ons op onze plek te brengen. En als we afdwalen weer terug te halen. Niet op een softe, wollige, saaie manier, maar op een spannende, ontdekkende manier. En zo vragen wij u dat u ook vanmorgen zich over ons zult ontfermen. Als een God die goede dingen voor ons in petto heeft. Dat we daardoor verrast zullen worden. Dat we ook weer de nodige bagage zullen meekrijgen om erop uit te trekken deze week om in uw dienst te staan. Zo bidden we dat deze dienst zal bijdragen tot groei in ons geloof. Dat we straks als we deze dienst uitgaan zullen zeggen, het was goed om hier te zijn. We zijn afhankelijk van uw zegen. Als u er niet bij bent, o God, dan wordt het niks. En daarom doen we een eerbiedig, maar ook indringend beroep op uw aanwezigheid. Ga de rijen door. Kom bij ons, in ons, met uw woord, met uw aanwezigheid, met uw liefde. Raak ons aan, zoals alleen u dat kunt. We bidden voor de mensen die thuis of op een andere plek deze dienst bijwonen. We bidden voor mensen die graag hadden willen komen, maar niet kunnen vanwege ziekte of anderszins. We bidden voor allen die op vakantie zijn, wilt u ze een goede tijd geven en ook weer veilig bij ons terugbrengen. We bidden nu voor de kinderen die naar de nevendienst gegaan zijn. Wilt u de leiders helpen om het verhaal goed te vertellen en dat de kinderen ook daar iets voor hun geloof op hun niveau aan mogen hebben. We bidden ook voor de kinderen in de crèche. Wilt u ook daar aanwezig zijn? En zo bidden we voor al die kerken in Eindhoven die vandaag samenkomen in uw naam. Laat het goed mogen zijn. Tot heil van de harten. Tot opbouw van de gemeenten. En tot de uitbreiding van uw koninkrijk. We vragen u dit uit genade om Jezus wil. Amen. Vandaag beginnen we een blokje van 3 zondagen over rust en vrije tijd. Het is een 2-in-1 dienst vandaag. Dat betekent dat we in deze dienst de dingen zullen neerleggen, klaarleggen. En dat we straks in de vervolgdienst, die we misschien iets eerder kunnen laten beginnen dan 11:15, laten we kijken of we zo rond 11:00 weer kunnen starten. Dan willen we in de vervolgdienst de dingen wat meer gaan uitwerken op deelonderwerpen. Ik zal dat straks nog verder toelichten. In elk geval gaan wij nu eerst met elkaar lezen uit de Bijbel. Allereerst uit Spreuken 6, vervolgens Prediker 4 en nog een paar versen uit Matthäus 11.
Spreuken 6, vers 6 tot en met 9. Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen? Wanneer kom je uit bed? De tweede lezing is uit Prediker 4, vers 1 tot en met 6. Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukte. Er is niemand die hen bijstaat. De onderdrukkers onderdrukken hen met harde hand en er is niemand die hen bijstaat. De doden, meende ik, zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden. Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan beiden is degene die nog geboren is, die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon. Ik heb al het gezoek gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Vervolgens Matthäus 11, de versen 28 tot en met 30. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Thank you. Als u ook plassen moet, er is een wc hierachter. Ja.
Straks na de verkondiging zingen wij uit de eigen bundel, nummer 121. En ik stel voor dat we dat twee keer met elkaar doen, want het is zo'n kort lied. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenten, gasten onder ons en ook mensen die op een andere plek deze dienst bijwonen. Ik zat in mijn afstudeerjaar van het conservatorium in Den Haag, maar ik was ook begonnen met een nieuwe liefde, theologie in Utrecht. Het was een vrij drukke tijd. Tijd om te slapen had ik eigenlijk niet, er moest gestudeerd worden. Om mezelf op te peppen, in elk geval om mezelf niet te zacht aan te pakken, had ik in onze slaapkamer, naast het bed, tegen de verwarming, een wit bord neergezet met daarop in zwarte letters geschreven de tekst uit Spreuken 6 vers 6. Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs. Dus als ik dan weer een korte nacht had gehad en mezelf erg zielig vond dat ik er alweer uit moest terwijl ik er voor mijn gevoel net in lag, keek ik naar dat bord en probeerde de inspiratie te vinden om toch die benen weer over de rand van het bed te slaan. Totdat mijn schoonvader een keer op visite kwam. Die hield ook wel van stevig doorwerken, maar vond dat ik nogal doorschoot. Hij zal daarbij natuurlijk ook aan zijn dochter gedacht hebben, pas getrouwd en dan al geen tijd meer voor elkaar, dat is niet goed. Zonder dat ik het wist, had hij op het bord in de slaapkamer een tegentekst geproduceerd. Toen ik de volgende morgen mijn lodderige oogjes opsloeg bij het gaan van de wekker, zag ik tot mijn grote verbazing in rode letters onderaan het bord staan: beter een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Prediker 4, vers 6. Met enige regelmaat moet ik terugdenken aan dat voorval. Hoe belangrijk is het om een goede balans te hebben tussen werk en rust? Het knullig is eigenlijk dat je er steeds weer intuint. Telkens weer moet je ontdekken dat werken en drukte niet het enige is in het leven. De zomer is altijd een goed moment om over die rust na te denken. En ook om die rust op te zoeken, aan den lijve te ervaren, beetje de natuur in, andere dingen doen. Prediker. Aparte kerel. Schrik er niet voor terug om bonkige en realistische uitspraken te doen. Je wordt er niet altijd vrolijk van, maar hij mag het zeggen, hij is een wereldburger. Hij heeft alles gezien, alles meegemaakt. Die man die weet waarover hij spreekt. Hij is een echte wijze. Een van die zeldzame figuren die ons denken kunnen omkeren en die ons, als we geheel ten onder dreigen te gaan in de maalstroom van de dag, of juist in somberheid en melancholie, verrassend om het hoekje kunnen laten kijken en glimpen kunnen laten opvangen van de tegenwerkelijkheid, het goede, het schone en het lichte in deze wereld. Hoofdstuk 4 zet in met onderdrukking, onrecht, machtsmisbruik, zoals in Syrië. Daar kun je zo onder lijden dat je soms maar liever dood zou zijn. Of beter nog, je zou maar liever helemaal niet eens geboren willen zijn. Het klinkt erg zwartgallig. Maar al die narigheid bij mensen, al die tranen. Er is ook een hoop gezwoeg, zegt Prediker. De mensen beulen en zwoegen wat af. Wat een vermoeiend gedoe. En het ergste is, veel mensen doen dat uit jaloezie. Ze willen meer bereiken dan de buurman. Succesvoller zijn, gezien worden, is vrij dwaas, zegt Prediker. Het stelt eigenlijk niks voor. Lucht en leegte is het. En ze hebben zichzelf ermee, want een dergelijke levenshouding van altijd maar meer willen hebben dan je buurman of het beter willen doen dan je broer maakt je krampachtig. Het vreet je helemaal op van binnen. Beter is het om één hand gevuld te hebben met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Dat zeg ik, prediker kan lekker stevig uit de hoek komen. Want hij legt hier eigenlijk een bommetje onder onze opvattingen van rust en tijd. Hij maakt duidelijk dat veel van ons drukke gedoe voortkomt uit prestatiedrang. En dat we wel kunnen denken dat we er, als we er even mooi tussenuit geweest zijn, weer tegenaan kunnen. En dat de kunst dan is om dat gevoel, meer tijd nemen voor jezelf, je partner, je gezin, je vrienden, om dat vast te houden. Maar dat gaat je niet lukken, zegt prediker, als je niet op een heel andere manier tegen werk, prestatie en dadendrang gaat aankijken. Is daar iets verkeerds mee dan? Met willen presteren en vooruitkomen in het leven? Helemaal niet. Gezonde ambitie is prima. En je krijgt niks voor niks vandaag de dag. Je zult je best moeten doen om je opleiding af te maken, om carrière te maken, om je gezin te geven wat het nodig heeft. Haal er maar uit wat erin zit, zegt ook de Heere God, als je mij er maar mee kan eren. Maar misschien zit het daar wel op vast. Kunnen wij God en de mensen wel eren, dienen, als we zo op onszelf gericht zijn? Soms betrap je je erop, laat ik van mezelf spreken, dat je eigenlijk over bijna niets anders meer kunt nadenken dan je werk. Dat is waar je je druk over maakt. Dat is ook waar je vindt dat de ingang naar succes en meetellen ligt. Want neem nog even dat punt van het gezin, dat is een hele verantwoordelijkheid en je wilt je kinderen graag geven wat je denkt dat ze nodig hebben in deze tijd. Hoe meer je kunt opwerken, hoe meer je in huis kan brengen, hoe beter het is voor de kinderen, denk je dan. Het is toch wel fijn als je zoontje kan opscheppen tegenover een vriendje dat er nu met een Audi A8 gereden wordt en dat je met die auto in een poep en een zucht in Kroatië op de camping zit. Dat is toch mooi als je dat zo kan doen. Daar werken we voor. We willen meetellen, goed in de spullen zitten. Vrouw en kinderen of partner en kinderen moet het aan niets ontbreken. En als dat dan betekent dat je vaak onder druk moet werken, dat je je ook grote zorgen maakt op je werk, of je het eigenlijk allemaal wel goed aan kunt, dan is dat maar zo. Ik ben wel eens jaloers op die mensen. Vaak oude mannetjes, en ik bedoel het niet denigrerend hoor, ik bedoel het leuk. Die gebogen over hun fietsstuur, urenlang bij wijze van spreken, bij een bouwplaats kunnen staan. Naar hoe dat appartementencomplex stukje bij beetje wordt opgestapeld. Cementwagen rijdt weg. Andere cementwagen staat alweer klaar. Opzichter zet helm op voordat hij op inspectie gaat. Een van de vlechtwerkers draait even een checkie. Het geheel wordt met grote interesse door de toeschouwers buiten de hekken gevolgd. Of in die zuidelijke contreien. Frankrijk, Spanje, Italië. Jeu de boule, midden op de middag. Siesta, waardoor heel het dorp in diepe rust is. Wat hebben die mensen wat wij niet hebben? Zeg me niet dat jij geen last hebt van het probleem dat ik hier schets. Tegelijkertijd, de ene mens staat er natuurlijk wel heel anders in dan de andere. Er is een algemeen stuk in dit verhaal dat we allemaal herkennen. En er is verschil in hoe mensen met drukte en stress omgaan. Het lijkt me interessant om die thematiek van vandaag over die twee lijnen verder uit te werken. En daar hebben we dan gelukkig dus ook de vervolgdienst voor. Straks, dan kunnen we wat meer op bepaalde aspecten ingaan. Waar ik in deze preek nog wat verder op in wil gaan, dat is om het onderwerp van de rust in de Bijbel nog wat breder een basis te geven. Rust in de Bijbel gaat verder dan wat er doorgaans onder verstaan wordt. En in de 11 uur dienst straks wil ik ingaan op de volgende 3 aspecten. Uit welke bronnen leven wij om het vol te houden? Wat doet tijd met ons en hoe kunnen we daar anders tegenaan kijken? En als derde, het aantal senioren neemt toe. Waar liggen de grenzen tussen een decadent Zwitserlevengevoel en ook op latere leeftijd nog verantwoordelijkheid nemen voor kerk en samenleving? Nou, deze 3 deelthema's wil ik behandelen aan de hand van 3 boeken. Innerlijke kracht van Anselm Grün. Bedankt Leunie voor het lenen. Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst van Joke Hermsen. En de armoede van het Zwitserlevengevoel van Frits de Lange. Maar goed, eerst in deze dienst nog wat meer over het begrip rust in de Bijbel. Vanuit Spreuken 6 vers 6 zagen we dat luiheid nou niet bepaald een deugd is. Ga tot de mier, gij luiaard en word wijs. Aan de andere kant is het de valkuil dat we altijd maar aan het sloven zijn. De tekst uit Prediker 4 vers 6. Beter een handvol rust. Rust in de Bijbel, en dan trekken we het wat meer geestelijk, is vooral ook rust vinden bij God, bij de Heilige Geest. We gaan het straks over die bronnen hebben, maar Hij is de bron. De klare wel waar wij het van moeten hebben om het vol te houden. Als de Bijbel over rust spreekt, is het vaak in een context van mensen die op reis zijn. Het wordt bijvoorbeeld in het kader van de reis van Israël door de woestijn gebruikt. Daar wordt Kanaan zelfs het land van de rust genoemd. Kanaan als het doel van hun zwerftocht. Welhaast de schrijver van de brief aan de Hebreeën om toe te voegen dat Israël op deze manier nog niet het eigenlijke land van de rust binnentrekt. Alleen Jezus brengt in het land van de rust. Alleen Jezus doet de mens het doel bereiken. Hebreeën 4. Wat ons bij die beroemde tekst in het evangelie brengt. Matthäus 11 vers 28. De woorden van Jezus. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Wat bedoelt Jezus met die rust? Wat voor rust is het? Hij heeft het over mensen en tegen mensen die het idee hebben, dat zitten in ze ingeslepen, dat je het in het leven door eigen inspanningen in orde moet maken. In de versen daarna heeft hij het over een juk, dat verwijst naar de wet. Veel mensen zagen het geloof als iets van, je moet aan alle regels voldoen, zorg dat je leeft zoals dat van ons gevraagd wordt. Inmiddels hadden de fariseeën er nog een heel voorveld, een omtuining genoemd, omheen gemaakt met allerlei bepalingen, waardoor de mensen helemaal het gevoel hadden dat ze strak in het gereel moesten lopen en dat ze het eigenlijk nooit goed deden. Jezus zegt, dat is een zwaar juk, daar ga je aan ten onder. Je bent ook hiermee voortdurend op jezelf gericht. Waarom draai je het niet om? Laat mij het voor je in orde maken. Jij kunt de wet van God nooit volkomen houden. Dat heb ik voor je gedaan. En ik heb niet alleen de wil van mijn Vader volkomen gedaan. Ik ben ook voor jou gestorven en opgestaan. Zodat er, en dat geldt voor ieder mens die op mij vertrouwt, vergeving is en eeuwig leven. Draai het om. Leef uit het fundament dat ik voor je heb neergelegd. Wie uit mijn offer, wie uit mijn overwinningskracht leeft, bij die gaat het op de een of andere manier stromen. Er komen vanzelf goede vruchten. Vruchten van het geloof. Van binnenuit wordt het verlangen geboren om het goede voor Gods rijk en de wereld te zoeken. Nooit perfect, maar er gaat iets komen. En zo word je bevrijd van het krampachtige op jezelf gericht zijn. Zo kom je open en vrij voor God te staan en voor andere mensen. Het is niet voor niets dat de woorden rust en verlossing in de Bijbel in elkaars verlengde liggen. Nog even die vakantie. Rust vinden in de Bijbel betekent in de kern tot je doel komen. En wanneer kom je tot je doel? Als je de rust vindt in God, in Jezus, in de Heilige Geest, er voor anderen om je heen kunt zijn. En dat houdt heel concreet in dat we ons Bijbeltje of ons dagboekje gewoon niet moeten vergeten. En dat het gewoon heel goed is om op een heel andere manier en in een heel andere sfeer het eens te hebben over geloof en kerk en wat we daaraan hebben en wat we eventueel kunnen betekenen of anders kunnen betekenen. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat een vakantie mislukt is als er niet iets van deze rust in Jezus komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, als het hoogste goed is langs de boulevard slenteren en in de zon bakken en het zoveelste mixdrankje bestellen, dan is dat uiteindelijk toch heel oppervlakkig. Het is hartstikke leuk, maar of dat je nou uiteindelijk de energie geeft? Het is andersom. Als het je lukt om de zomerperiode zo te benutten dat je ook put uit de bronnen van de Heilige Geest, dan kun je er straks, waarschijnlijk als er niks bijzonders aan de hand is, toch ook weer goed tegenaan. Er kan veel zijn dat ons naar beneden drukt. Allerlei verplichtingen, het gevoel het steeds goed te moeten doen, de angst daar niet meer goed mee om te kunnen gaan met die druk. Het is een zwoegen dat krampachtig maakt en het kan verlammen. En dan gaat de blijdschap bij ons eruit. De vraag is heel erg, wat kun jij aan? En waar is jouw omgeving het meest mee gediend? Het zijn zulke ontroerende ware woorden, zo belangrijk ook voor onze tijd, om te horen. Kom tot mij als je vermoeid bent en ik zal jou rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en je zult rust vinden voor je ziel. Flesje van ons in Leiderdorp 1985. Geen tijd om te slapen. Ga tot de mier, gij luiwaard. Schoonvader grijpt in. Met al het gezwoeg hebben we straks alleen maar verliezers. Hoogtepunt vind ik toch het woord van Jezus. In hem komt alles samen. In hem komen we tot onszelf. Rust op een existentieel diep niveau vinden wij, ben jij daar ook al achter, alleen we gaan naar de collecte toe.
Wij gaan met elkaar bidden en danken. En we willen de volgende namen naar voren brengen. Mevrouw Hessel, lid van de NGK, die heeft bij haar broze gezondheid en hoge ouderdom een longontsteking gekregen. Die ligt in het Catharina ziekenhuis. Naar omstandigheden gaat het redelijk. We willen voor haar bidden. Wij bidden voor zuster Henny Versteeg van Koversteeg, die steeds een klein beetje zwakker wordt. Eigenlijk de hele dag op bed ligt. Misschien dat u nog eens een keer even een kaartje wil sturen naar haar of een telefoontje naar Ko. In het bijzonder willen we bidden voor de familie Elsenaar. Nu Henk Elsenaar senior in den eerbrand op sterven ligt. Hij heeft ook een longontsteking opgelopen, een verslikkingslongontsteking. En het kan elk moment gebeuren dat hij overlijdt. Ten slotte willen we ook bidden voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap, waar we net voor hebben gecollecteerd. Zullen we met elkaar bidden en danken. Heer onze God, dank u wel voor die wijze woorden van de Bijbel. Ook voor onze tijd is het zo belangrijk om daarna te luisteren, daarover na te denken en daar iets mee te doen. We mogen niet lui zijn, dat is de ene kant, maar al dat gezwoeg en altijd maar bezig zijn en dat soms ook heel erg voor anderen, voor aanzien, voor succes wat een oppervlakkige ondergrond heeft, het is zo vermoeiend. Wilt u ons daarvan afhelpen? Help ons om zo te leven dat we ons op een diep niveau van ons leven werkelijk kunnen overgeven aan u en uw goede zorgen. Dat is misschien wel het allermoeilijkste wat er is. Om de controle uit handen te geven en tegen u te zeggen: wees u in charge. Laat het zien, o God. En dan bidden wij u dat we de rust zullen vinden bij Jezus Christus, uw Zoon, die ons uitnodigt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat wij allemaal, zoals we hier zitten, Heere God, jongeren en ouderen, of op het ogenblik nou goed in ons vel zitten, of dat we problemen of zorgen hebben, geef dat wij allemaal die rust steeds meer zullen mogen ontdekken. Dat dingen van ons zullen afglijden. Dat we zullen merken dat we gedragen worden. En dat u voor ons uit wilt gaan. En dat u zo wegen open wilt leggen waarover wij kunnen gaan. Ontspannen. Met een vrij gevoel. Levend onder uw goede hemel. En zo bidden wij u of u ons wilt helpen om hier mee verder te komen. Geef ons een goede zomer. Dat we over deze dingen een beetje zullen nadenken. En dat als we nog op vakantie gaan, u niet vergeten mee te nemen. En ons Bijbeltje of een dagboek. Wij bidden voor mevrouw Hessel en we vragen u of u de behandeling die gebeurt in het ziekenhuis wilt zegenen. Als het kan, Heere God, dat ze weer mag opknappen en weer naar haar plek kan. We bidden voor Henny Versteeg, wees ook bij haar en bij Ko. Geef ze toch elke dag weer de moed en de kracht om door te gaan en de dingen te doen die nodig zijn. In het bijzonder bidden we voor Henk Elsenaar senior, die op sterven ligt. Wees bij hem. We weten niet wat hij nog meekrijgt. Hoe bewust hij zich van dingen is. Maar wij vragen u, houd u hem vast. En geef dat als hij straks de grens van dit leven overgaat, u daar vindt die hem opwacht. Hij heeft zijn vertrouwen op u. Dat heeft hij uitgesproken. Daar zijn we heel dankbaar voor. Geeft u de familie ook alle kracht die nodig is om te waken, bij zijn bed te zijn, zijn hand vast te houden en hem zo te begeleiden naar zijn nieuwe toekomst. We bidden voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Wilt u dat werk zegenen, o God? We vragen u of het mag bijdragen tot de verspreiding van uw goede boodschap, dat steeds meer mensen ook door het werk van de NBG uw zoon mogen leren kennen. En zo willen we deze dienst eindigen met u de lof en de eer te brengen die u toekomt. Vergeeft u wat niet naar uw wil was. Wilt u alle goede dingen zegenen. Uw naam zij geprezen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. De kinderen komen terug van de nevendienst. En als dat gebeurd is, gaan wij staan en zingen ons slotlied. Dear Lord and Father of Mankind. Vers 1, 3 en 5. Allemaal uitgenodigd voor het koffiedrinken hier achter in het Schootskwartier. We willen dus proberen om de vervolgdienst zo snel mogelijk weer te starten. Ik wil nog even noemen dat de tweede zondag in het blokje Vrije Tijd en Rust zal gaan over vriendschap. En daarbij wil ik in het bijzonder het boek van Wil Derksen over vriendschap gebruiken. We gaan hier vandaan. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Welkom ook in deze 11-uurdienst. Als u nu aansluit, in het bijzonder welkom. We hopen opnieuw op een goede bijeenkomst. En wij zeggen ook aan het begin van deze dienst dat wij het verwachten van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zingen een drietal liederen uit de eigen bundel, nummer 120... 201 en nummer 5. Zullen wij bidden? En zo, Heere God, komen wij bij die stromen van levend water terecht. Daar verlangen we naar. En we vragen u, geef dat het vanmiddag zo helder wordt bij ons, hoe essentieel dat is om bij die levende wateren te putten, dat we ook gevuld straks weer hier vandaan gaan. Help ons om de deelonderwerpen over rust en vrije tijd vanmiddag zo neer te zetten vanuit uw woord, dat het ons helpt. Dat het ons scherpt in ons denken erover, maar dat het ons ook uitnodigt om er iets mee te doen. We vragen u of u ons zo helpen wilt om ook in deze dienst de eeuwige dingen op het spoor te komen, maar ook de hele praktische invulling van het geloof voor alle dag. En zo bidden wij u om uw zegen voor dit deel van de dienst. In Christus' naam. Amen. De schriftlezingen zijn allereerst Jeremia 2 vers 13 en daarna de versen 37 tot en met 39 van Johannes 7. Jeremia 2 vers 13, daar staat: twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Johannes 7, de versen 37 tot en met 39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Hier eindigen de schriftlezingen. Lof zij u, Christus. Zullen wij als inleiding op de verkondiging zingen Psalm 68 vers 9. Psalm 68. Straks na de preek zingen wij opwekking 316, bij uw rivier willen komen. Vanmiddag willen we nadenken over drie deelonderwerpen als het gaat om rust en vrije tijd. Ik wil stilstaan bij wat Anselm Grün naar voren brengt in zijn boek Innerlijke Kracht. Het tweede boek wat ik wil aanhalen is Stil de Tijd van Joke Hermsen. En het derde boek, ik zou eigenlijk meegenomen hebben De Armoede van het Zwitserlevengevoel van Frits de Lange, maar het bleek dat ik dat uitgeleend had en dat wist ik niet meer. Maar van diezelfde Frits de Lange staat ook in dit boek een heel goede bijdrage. Als u wilt kunt u de boeken straks natuurlijk ook even inzien. Beste mensen, die Anselm Grün, de beroemde monnik en economisch directeur van de Benedictijner Abdij in Münster, Schwarzach, die schrijft zoveel boeken dat niet altijd, eerlijk gezegd, alles even geslaagd is. Maar dit boek, Innerlijke Kracht, is echt een heel goed boek. Het gaat na waar wij onze bronnen eigenlijk vandaan halen om het in het leven vol te houden. En dan haalt hij Jeremia 2 aan, dat vers wat we gelezen hebben. De profeet houdt de mensen voor dat God de bron van levend water, die hebben ze verlaten en ze hebben eigen waterkelders gebouwd, maar dat zijn kelders vol scheuren waarin het water niet blijft staan. En dat is een beeld wat mensen vandaag denk ik wel raakt. Ze weten niet wat er met het water gebeurt waaruit ze eens hebben geput. Het is weggecijpeld, het is ergens heen, maar waar naartoe? Grün vertelt daarna over de abdij waar hij werkt. Toen het klooster in 1913 opnieuw in gebruik genomen werd, besloten ze een put te boren. En al op 5 meter diepte stuitten ze op water, maar dat bleek oppervlaktewater te zijn. Het zijpelde weg en als het heet weer was, dan verdroogde die bron en bovendien werd dat water snel troebel. En die monniken die moesten dus verder boren en pas op 80 meter diepte kwamen ze op grondwater. En dat grondwater was onuitputtelijk. En als het zomers heet was, dan zonk het grondwaterpeil nauwelijks en het was altijd helder. Grün die gaat uitgebreid in op troebel water, troebele bronnen. Dat is zo jammer, zegt hij, dat zoveel mensen eigenlijk gebruik maken van troebele bronnen. En daardoor raken ze eigenlijk nooit echt opgefrist. Nooit verzadigd. Er is altijd een hang naar meer en groter en anders. Hij zegt dat zijn vaak negatieve emoties die onze bronnen troebel maken. En dan noemt hij de volgende. Angst. Eerzucht. Werkverslaving. Perfectionisme. Jezelf iets willen bewijzen. Jezelf onder druk zetten vanwege verwachtingen van anderen. Hebben trouwens ook veel pastores last van, zegt hij. Profileren bij bepaalde toehoorders. Maar die pastores, zegt hij, die moeten zeggen wat ze werkelijk raakt. Hè? Ze moeten transparant zijn voor de geest van God. Nou, dat is een goede opmerking, dat hoop ik mezelf ook aan te trekken. Verder noemt hij nog de emoties van rivaliteit en concurrentie, controledwang, gebrek aan zelfvertrouwen, ergernis. Grün zegt, zulke emoties kunnen zelfs verworden tot destructieve leefpatronen die zo diep ingrijpen en inslijpen dat er heel wat nodig is om ons weer toegang te laten hebben tot heldere, frisse, vrije, vrolijke stromen. En hij zegt, daar is de Heilige Geest voor nodig. En dan komt Johannes 7 in beeld. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Om in het daaropvolgende vers toe te voegen, hiermee doelde hij op de Heilige Geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. En het doet eigenlijk denken aan wat Jezus een paar hoofdstukken eerder in Johannes 4 gezegd had tegen die Samaritaanse vrouw die water kwam putten. Iedereen die uit dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Zoals we in de 9:30 tegen elkaar gezegd hebben, rust op een existentieel diep niveau vinden wij alleen bij Christus, de bron van levend water. Zullen wij, ik kijk even naar Pieter Jan, 2 minuutjes besteden om het hier met onze buurman over te hebben. Het hoeft helemaal niet, als je zegt van ik blijf liever gewoon even zitten en voor mezelf nadenken, is dat natuurlijk ook prima. Maar misschien dat je het aardig vindt om even met je buurman het te hebben over deze 2 vragen. Ga ik ondertussen even een stukje piano spelen. En als dat voorbij is, dan is dat een teken dat we weer verder gaan. De eerste vraag is, herken je het verhaal van troebele bronnen en negatieve emoties? En de tweede vraag, wat zijn voor jou manieren om toegang te krijgen tot de bron van de Heilige Geest, het heldere water? Voorwaar, goede vragen volgens mij. Wij gaan naar brokstuk nummer 2 in een poging enkele facetten dus van het thema rust en vrije tijd wat nader toe te lichten, het aspect tijd. Even omschakelen. Wat is tijd en hoe gaan we daarmee om? In de zomer van 2009 verschanste romanschrijfster en filosoof Joke Hermsen zich in een huisje ergens op het Franse platteland omgeving Bergerac. 3 maanden lang geen klok in huis, geen moderne voorzieningen, alleen maar een stapel boeken en pen en papier. Het was heel raar in het begin, zei ze. Je komt zo uit het drukke leven van de Randstad, zo gewend aan de kloktijd, dat zit in je hele systeem verankerd. Ze zegt, die tijd van klokken en agenda's is een abstracte tijd. Iets wat we met elkaar hebben afgesproken om dingen te kunnen regelen, zaken te kunnen doen. In die zin is er in 130 jaar tijd wel heel erg veel veranderd. Tot aan het vastleggen van het internationaal eikpunt voor tijdmeting in Greenwich in 1884... bepaalden lokale, op astronomische waarnemingen gebaseerde tijdmetingen ons dagritme. Het is niet overdreven om te zeggen, zo stelt Hermsen, dat met die invoering van de nieuwe internationale kloktijd de mens werd losgekoppeld van zijn eigen lokale en natuurlijke tijdritme. Vanaf die tijd worden wij eigenlijk geleefd door de klok. Het is natuurlijk ondoenlijk om dat hele boek van Hermsen samen te vatten. Je zou het zelf eens moeten lezen, heel interessant. Maar één puntje zou ik er speciaal uit willen halen. En dat is wat zij opmerkt in het hoofdstuk Windstilte van de ziel over het verschijnsel van de verveling. Verveling, zegt ze, is voor velen een horrorvacuüm, een afschuwelijke leegte. We willen de verveling ontvluchten. Alsjeblieft, geef mij iets te doen. Maar verveling kan ook heel vruchtbaar en positief zijn. Juist het beseffen van de leegte kan ons brengen tot nieuwe inzichten, tot creatieve ideeën, tot een nieuwe zin ook om dingen aan te pakken. En heel boeiend in dit verband is dan de beroemde Russische roman Oblomov van Gonchiarov, hoewel hij eigenlijk juist de andere kant van het spectrum op te lijkt te gaan. Hij krijgt zichzelf maar niet uit die luie stoel en de verveling. En interessant is dan natuurlijk om te ontdekken wat heeft hij te veel, wat wij dan te weinig hebben. Verveling. Iets om over na te denken. Kan vruchtbaar zijn. Wat zegt de Bijbel over het begrip tijd? De oude Grieken beschouwden de tijd als een godheid. Die godheid die heette Chronos. Dat herkennen wij van bijvoorbeeld het woord chronologie. Chronos stond niet goed bekend. Hij gold als de god die zijn eigen kinderen opat. Eigenlijk alles wat hij aantrof, dat slokte hij op met huid en haar. Dat kennen wij ook. Niet voor niets hebben wij het over de tand des tijds. De tijd gaat maar door. Neemt ons te pakken. Verpulvert ons. Wie heeft er zin in rimpels? Niemand toch? Alles moet wijken voor de tijd. Wie heeft er nog de tijd? Handen omhoog. De tijd heeft ons. Het Nieuwe Testament komt met een ander begrip van tijd. Die heeft het over kairos. Dat is ook Grieks. Maar het heeft een totaal andere klank, een totaal andere karakter. Kairos betekent niet kloktijd en het betekent ook niet tijd in het algemeen. Het betekent de juiste tijd, het betekent de beslissende tijd. Tijd tussen twee momenten in, ogenblik, schakelpunt in de geschiedenis. En bedoeld is de tijd die door de profeten in het Oude Testament was aangekondigd, maar die nu aangebroken is, eindelijk. De tijd is vervuld, zegt Marcus 1 vers 15. En dat betekent, de tijd is vervuld, de tijd is vol geworden. Gods aangename tijd is gekomen. Die tijd is vol geworden in en met Jezus Christus. Galaten 4 en Efeze 1. En dat luidt een totaal nieuwe situatie in. Bij Chronos wordt de tijd weggezogen. Alles wordt verleden, alles wordt oud, alles vergaat. Bij Kairos krijgen we weer de tijd. De toekomst gaat open. Bij Chronos wordt ons alles uit de handen geslagen. Je wordt soms, ik weet niet hoe u dat hebt, maar een beetje treurig van het kijken naar vakantiefoto's uit een ver verleden, dat je denkt van, tjonge jonge, wat een mooie tijd was dat, en dat komt nooit meer terug. Bij Kairos denken wij in mogelijkheden, kansen. We denken in termen van hoop. Het nieuwe wat hier aan de orde is, heeft alles dus te maken met Jezus Christus. Hij heeft de God Chronos als het ware ontmaskerd. Hij heeft door zijn dood en opstanding de toekomst opengetrokken. Zodat, heeft iemand eens heel treffend en spannend gezegd, ieder moment in de tijd voor ons de geladenheid van de eeuwigheid kan krijgen. Door Jezus is het leven niet zinloos. De tijd is vervuld. En dat betekent ook Gods koninkrijk is nabijgekomen. Dat zou nog een hele klus worden voor Jezus om aan die toehoorders en ook aan zijn discipelen duidelijk te maken wat hij daarmee bedoelde. En ook voor ons is het eigenlijk nog steeds een bijzonder wonderlijk iets dat koninkrijk van God, dat in en met Jezus Christus een begin gekregen heeft, dat elke dag bezig is zich verder baan te breken in deze wereld. En dat eens in alle volheid zal doorbreken als het moment daar is, als de bazuinen zullen klinken, als de graven zullen opengaan en een stroom van mensen niet te tellen in witte blinkende gewaden op gang zal komen op weg naar het bruiloftsmaal van het Lam. Het Rijk van God nabijgekomen en het komt. Wonderlijk. Interessant wat Joke Hermsen over dat begrip tijd naar voren brengt. Ze heeft in haar boek veel gedachten van grote filosofen en schrijvers bij elkaar gebracht. En daar kunnen we onze winst mee doen. Maar persoonlijk vind ik dat element van die verveling, om daar nog even op terug te komen, en dat daaruit een hele nieuwe creativiteit geboren kan worden, een heel boeiend iets. In de eerste dienst ging het over oude mannetjes, nogmaals niet denigrerend bedoeld, die over hun stuur hangend de bewegingen op de bouwplaats gadeslaan, of heerlijk in het zonnetje een beetje op een bankje zitten zonder veel te zeggen. Weet je dat je dat in de Bijbel ook vindt? Neem bijvoorbeeld Paulus. Wij denken die man is altijd hartstikke druk. Die doet niks anders dan gemeente stichten. Altijd op reis, altijd bezig. Maar dan lezen wij dat hij regelmatig ook ergens verblijft. Een aantal maanden, een aantal jaren zelfs. En dan neemt hij rustig de tijd om de nieuwe situatie, om daarmee om te gaan, om mensen te ontvangen en met ze te praten. Het begrip van tijd, ook voor de harde werkers van God, zo stel ik mij voor, was toch anders dan voor ons in onze tijd. Hermsen heeft een punt. Het is goed om tegen het begrip tijd weer anders aan te kijken en die kloktijd, hoewel het ons nooit helemaal zal lukken, toch weer een beetje uit ons systeem te krijgen. En als het gaat om verveling, dat begrip komen we in de Bijbel als zodanig dus niet tegen, maar wel merk je dat harde werkers in de Bijbel ook de nodige ontspanning nemen. Sowieso heeft het Nieuwe Testament het begrip tijd opnieuw geëikt door het te zien in het licht van de betekenis van Jezus Christus en de komst van zijn goede rijk. Nou mensen, ook hier weer een paar minuutjes om over na te denken of met elkaar van gedachten te wisselen. Pieter Jan, 3 vragen dit keer. Hoezeer vind jij dat jij geleefd wordt door de kloktijd? Durf jij verveling toe te laten? Of word je dan onrustig en ga je dan meteen allerlei dingen doen? Durf je gewoon te zitten en de dingen te laten komen zoals ze zijn? Vraag 3, in hoeverre kun jij zeggen dat Gods aangename tijd jouw beleving van tijd en het hier zijn in de wereld stempelt? Beleef jij iets van het koninkrijk dat in Jezus gekomen is en komt? Nou, gaat uw gang. Nou, zo te horen levert het toch heel wat gesprekstof op. We gaan nu naar het laatste stuk. En dat is echt iets heel anders. We hebben het dus gehad over innerlijke kracht. Uit welke bronnen leven wij? We hebben het gehad over tijd en hoe wij de tijd beleven. En als derde wil ik nu naar iets heel anders, maar niet minder belangrijk. Wat moeten wij met het Zwitserlevengevoel dat door zoveel wordt gepropageerd en nagestreefd? Wij worden met z'n allen steeds ouder. Hoe gaan de senioren, de babyboomers, om met rust en ontspanning? Ik lees u de tekst op de achterflap van het boek van Frits de Lange getiteld De armoede van het Zwitserlevengevoel. Hij zegt het volgende. Hou u vast. Levenslustige pensionado's die na hun 60ste nog een leuke tijd willen hebben. Na een leven hard werken komt het grote genieten. Reizen, eten en drinken, uitgaan, jezelf verwennen. In een tijd waarin steeds minder mensen in de hemel geloven, wensen wij ons de eeuwige gelukzaligheid nu. Wij willen in onze derde leeftijd graag onbekommerd de kroon op ons leven zetten. Maar worden we werkelijk gelukkig van een Zwitserleven? In dit essay wordt de strijd aangebonden met het grote grijze genieten. Niet alleen is een Zwitserleven voor weinigen weggelegd, het deugt ook niet als ideaal, zegt hij. Behalve onbetaalbaar is het ouderwets, kortzichtig en oervervelend. Ouder worden is bovendien soms hard werken om het verval te slim af te zijn. De auteur pleit voor een herwaardering van arbeid. Arbeid, zegt hij, wordt nog te vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Iets dat nou eenmaal nodig is om later te kunnen genieten van het pensioen. Zonde, redeneert hij, want werk, betaald of vrijwillig, biedt juist kansen tot zelfverwerkelijking en zingeving. De hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen draait niet om de hete brei heen. De AOW-leeftijd mag omhoog, pensioenen moeten worden geflexibiliseerd en werk moet worden gezien als een noodzakelijk goed. Een persoonlijke en heilige roeping met vooral veel voordelen. Nou, dat ligt er niet om. Het boek is alweer een paar jaar oud. Inmiddels staan de pensioenen natuurlijk behoorlijk onder druk. De panelen schuiven dus al wat hier en daar. Maar toch denk ik dat hij een aantal zaken naar voren brengt die de moeite waard zijn om op ons te laten inwerken. Ik wil eigenlijk niet de zeurkant op. Zo van waarom moeten die mensen die aardig goed geboerd hebben nou uitgerekend 2 of 3 maanden op vakantie met de caravan of zo. Dat vind ik een beetje flauw. Wel denk ik, maar als mensen nou nog gezond zijn of een redelijke gezondheid hebben, waarom dan zo'n eenzijdig accent op dit zogenaamde genieten? Dat is echt het toverwoord vandaag. Hè? We moeten allemaal genieten, anders is het niet goed. Waarom moet er zo overdreven excessief gedaan worden ook? Niet 1 of 2 keer per jaar op vakantie, nee, 3 of 4 keer. En het liefst ook nog een aantal weekenden weg. Het mag ons aan niets ontbreken. We hebben er tientallen jaren hard voor gewerkt. Niemand neemt mij dit af. Ja, in Genesis lees ik echt helemaal niks over pensioenen en Zwitserlevengevoel. Ik lees wel dat een mens in het zweet zijns aanschijns zijn brood verdienen moet. En ik lees ook dat hij rentmeester is en verantwoordelijkheid heeft voor de schepping, voor de voortgang van het leven. Ik lees niet dat dit alleen maar geldt tot je 65ste. Volgens mij gaat dat gewoon door. Een paar weken geleden zei Jan Dor tegen mij in de consistorie: probleem van onze gemeente of van ons soort gemeentes is niet zozeer geld. Er zijn natuurlijk altijd een aantal mensen die het toch financieel moeilijk hebben, maar over het algemeen is dat niet zozeer het probleem. Hij zegt: het probleem is tijd. Wij hebben gebrek aan tijd. En daar past de boodschap van De Lange naadloos in. Mensen die senior zijn, zal ik maar zeggen. Mensen hier in de kerk, op een andere plek meeluisterend. Ieder die met pensioen is, misschien een redelijke gezondheid nog heeft. Het is toch eigenlijk goed om niet alleen aan onszelf en aan ons eigen genieten te denken, maar nog steeds ook verantwoordelijkheid te nemen voor kerk en samenleving. Vroeger, toen ik kind was, toen vond ik mensen van 60 al stokoud. Eigenlijk al nog eerder. En ik weet niet precies uit wat voor familie u komt, maar ja, dan zag je die mensen en ze hadden vaak een hoop armoede gekend en ook zware lichamelijke arbeid gedaan. En dan waren ze ook echt gesleten als ze een jaar of 55, 60 waren. En ja, vandaag de dag worden we steeds ouder. En relatief veel mensen zijn nog altijd fit als ze 65 jaar zijn. En aan geld nogmaals ontbreekt het de meeste mensen dus niet. In elk geval niet in onze kringen. Waarom dan niet onze tijd, onze energie stoppen naast af en toe ook leuke dingen doen, in goede dingen doen voor God en de mensen? We moeten niet van die watjes worden. De narigheid met dit soort boodschappen is vaak dat ze eerlijk gezegd bij kerkmensen terechtkomen die zich, om het plat te zeggen, toch eigenlijk al uit de naad lopen. In die zin zou ik gewoon zeggen van laat aan je voorbij gaan als je zegt van nou echt hoor, dat heeft niet met mij te maken. Prima. Ieder trekken wat dat betreft vanmiddag gewoon maar de schoen aan die hem of haar past. Niet meer en niet minder. Maar ook nu, Pieter Jan, een tweetal vragen om even kort over na te denken. Want het is toch wel een belangrijk thema, denk ik. En de eerste vraag is dan, hoe vind jij dat gepensioneerden omgaan met hun tijd? En het tweede is, hoeveel tijd heb jij nou eigenlijk over voor de dienst van God in kerk of maatschappij?
Lieve mensen, het wordt tijd dat we stoppen. Nog een paar zinnetjes van mijn kant. Daar straks in de 9:30 hebben wij nagedacht over rust aan de hand van Prediker 4 vers 6. Beter een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. In deze 11:00 dienst hebben we een paar aspecten nader bekeken. Uit welke bronnen leven wij? Hoe beleven wij de tijd? En hoeveel tijd besteden wij eigenlijk aan de dienst van God als we met pensioen zijn of nog gezond zijn? En met die bronnen wil ik graag eindigen. Eigen gebouwde waterkelders houden geen stand, zegt Jeremia. Het water sijpelt weg. Je weet niet waar het heen lekt, maar het gebeurt. Pas als wij putten uit het water dat Jezus geeft, worden wij gevuld en raakt ons leven verder vervuld. Laten we zo de week ingaan met die merkwaardige mengeling van rust aan de ene kant en goede spanning en energie aan de andere kant. Mogen God ons door zijn geest helpen om te staan in die wonderlijke balans. Amen.
Thank you.
Wij gaan naar de collecte. En tijdens de collecte wordt er een nummer gedraaid. Gezongen door Amelia Jackson. En het is het bekende lied Down by the Riverside. Nou, dat is ook een prachtig nummer natuurlijk, maar... Goed, dat houden we nog een keer te goed. Maar dit was ook prima, hè. Wij gaan naar onze gebeden en zullen we dat nu doen. Tot God gaan. Vader in de hemel, help ons zo... om te putten uit de goede bronnen. En om niet in de valkuil te trappen van het zelf waterkelders bouwen, waar het water niet in blijft staan. Maar help ons uit de bron van uw Zoon Jezus Christus, het levende water, te putten. Help ons ook om op een manier tegen het begrip tijd aan te kijken, dat we niet alleen maar het besef hebben dat de tijd ons dingen afneemt en dat dingen zo vluchtig zijn en snel tot het verleden behoren, maar dat we begrijpen dat doordat uw aangename tijd gekomen is, Kairos, in Jezus Christus, met Jezus Christus, dat alle dingen in deze wereld en in de geschiedenis anders zijn komen te liggen. We worden nu niet meer opgeslokt, maar de toekomst gaat juist open. En help ons om in dat prachtige perspectief van het rijk dat gekomen is en komt te staan. En helpt u ons als laatste ook om niet te denken dat het paradijs in het leven is om altijd maar te genieten. Maar geef dat we bereid zijn om, als we een goede gezondheid hebben of een betrekkelijke gezondheid, om dan toch ook als mensen die al wat ouder zijn, dingen te doen voor uw kerk, voor uw rijk. En of het dan in de kerk is, of in de samenleving, of allebei, u kunt het allemaal gebruiken. Help ons zo om in deze periode van toch wat rustiger aandoen, de dingen eens op ons te laten inwerken, dat we daar onze winst mee mogen doen. Ga met ons mee, geef ons een goede week als we aan het werk moeten. Geef ons dan kracht als we tegen dingen opzien. Geef ons moed als we verdrietig zijn. Geef troost als we problemen hebben, dat er iets van een oplossing zal komen. En geef dat we ook als gemeenteleden, als broers en zussen van de gemeente van Christus, goed om elkaar heen zullen staan. Dat we elkaar op het oog houden. En zo vragen wij u of u ons een hele goede en gezegende week wilt geven tot heil van ons hart en tot blijdschap en ook tot dienst aan de ander. We danken u voor deze 2-in-1 dienst, voor de beide bijeenkomsten die we gehad hebben. Mocht er iets tussen zitten, Heere God, waar u niet zo blij mee bent, wilt u het dan wegnemen, vergeven. En wilt u al die dingen waar u iets mee kunt voor ons leven, wilt u die aangrijpen en daarmee werken met uw Heilige Geest. Wij loven en prijzen uw naam, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen wij gaan staan? Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van ons geloof. En daarna zingen we tot slot gezang 109, vers 1, 5 en 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Die is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Die gekruisigd is, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.